Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Groep witte mannen halverwege de 30 heeft leuk gesprek, maar maakt geen podcast.
Dat moeten ze maar zelf beslissen.
Ik vind het echt een geweldig idee.
Ja, daar ben je van overtuigd.
Je moet eigenlijk zijn hoofd erbij zien.
Nou, dat is niet aan mij.
Was je Andries Noppert maar.
Dat zou ook een van de weinigen zijn die daar voor geschikt zou zijn.
Ik doe ontiegelijk mijn best.
De rest is het allemaal maar gouden middelmaten.
Tot zover onze vriendschap.
Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn.
Fucking mooi.
Daar ben ik het niet mee eens.
Ik zit er lekker in.
Luisteraars, het is aflevering 5 van de Core Podcast met Maarten de Fokkert, ikzelf en Thomas Verhaar. En ik vraag me gelijk af of jouw geluid wat beter is deze week, Thomas. Want de ene man zei dat je in een colaflesje sprak. En iemand anders zei dat je klonk als een autist die heen en weer wiebelde op zijn stoel.
Zullen we gelijk even testen?
Hoe zit je er vandaag in?
Ik zit er lekker in. Ik hoop dat de microfoon het ook doet.
Ja, je klinkt goed. Ja, dus hier kunnen we op bouwen.
Zit de Speld nog mee te kijken?
Ja, ik wil toch even openen met een artikel in de Speld. Ik ga hem even een klein stukje voorlezen. Groep witte mannen halverwege de 30 heeft leuk gesprek, maar maakt geen podcast. 4 mannen halverwege de 30 zitten aan een tafel. Ze voeren een geanimeerd gesprek. Maar dan, als ik iets dichterbij kom, zie ik het. Geen microfoons. Zijn deze mannen dan echt geen podcast aan het maken? Ik las dit van de week en ik dacht, ze hebben het over ons.
Ja, dat zou. Ik voel me wel een beetje aangesproken. Ik heb hem ook van meerdere mensen doorgestuurd gekregen.
Ik ook.
Met 2 van die grote ogen erbij.
Ja. Nu we er toch zijn, Maarten, hebben we nog wat leuke reacties gekregen op de uitzending van vorige week.
Ja, zeker wel. Zullen we een keer gewoon beginnen met de positieve?
Ja, een klein stukje dan.
Nee, Thijs Legers was positief. Dat was leuk. Mario Bilate noemde ons ook nog bij Nieuw. Eerst op Twitter en daarna bij Nieuw in de podcast. Maar er was ook wel wat kritiek, zoals het hoort. Dat ging bijvoorbeeld over het stukje wat we over het salaris hebben gedaan vorige week. Dat mensen, ik moet zeggen, ik heb er heel veel positieve berichten op gehad. Maar er waren dus ook wel wat mensen die toch liever wel echt duidelijke nummers hadden gehad.
Ja, ik heb met mail in mijn mond zitten spreken.
Ja, dus ik hoef niet nog een keer aan jou te vragen.
Nee, Martin. Ja, ik moet zeggen, ik heb het ook gelezen. En ik dacht, volgens mij noemen we best wel wat gemiddelde bedragen. Maar ik voelde helemaal niks voor om mijn eigen salaris op tafel te gooien. En dat geldt volgens mij voor jullie ook. Dus als mensen dat hadden gewenst, dan hadden ze echt pech.
Ja, we hadden misschien wat concreter kunnen zijn met salarissen die je eerder hebt verdiend. Maar misschien voor een... We zitten sowieso nog tot 1 september, dus...
Zo is het. Ik kreeg ook even eentje, dat is meer aan Thomas en mij gericht. Respect dat Thomas en ik niet lachten. Constant overslaande stem van Maarten de Fokker. Echte vriendschap.
Staat constant erbij, het woord constant?
Daar heb ik er zelf aan toegevoegd. Het viel me helemaal niet op vorige week, maar ik ben wel even gaan terugluisteren. Ik ging een paar keer echt goed de mist in.
Ja, serieus?
Maar je kan bij Maarten ook wel een bingo formuliertje maken, denk ik. Van, alle gekheid op een stokkie.
Mooi.
Ontiegelijk. Dat zijn toch woorden die regelmatig terugkomen.
Ja.
Dat is allemaal nieuw voor mij dit, jongen.
Tot zover onze vriendschap.
Ik doe ontiegelijk mijn best. Dus,
maar ik ga er vandaag toch op zitten letten. Ik hoop dat je beter voor de dag komt wat dat betreft.
Ja, ik heb het zelf ook nog niet doorgehad. Maar,
je schoot een paar keer de lucht in.
Peter Heerschop, Bart.
Ja, man.
Heeft hij nou jouw idee gestolen of
ja,
niet?
Ja, Maarten, jij kwam hiermee van de week. Peter Heerschop die deed een column in op 538, zoals hij altijd doet.
Lieve Marianne,
waarin hij, zou kunnen zeggen, exact hetzelfde plannetje voor het uitspelen van de Eredivisie aan het pitchen was als die ik opvoerde.
Het enige wat miste was het frietje en het aardje.
En ik denk, zit er dan nog een soort van auteursrechten op?
Ja, ik heb een poging gedaan op Twitter, maar...
Kunnen we misschien ook een keer wat verdienen aan deze podcast.
We groeien gestaag op Twitter, maar blijkbaar nog niet, zijn we nog niet zo groot dat we de aandacht van Peter hebben weten te trekken. Maar ik ga het gewoon weer proberen van de week.
Oké.
Dus volg ons ook op Twitter, Cor Podcast.
Ja, @CorPodcast, daar gaat het steeds gezelliger worden. Ja. We moeten toch onze huisrecensent Good Old Use, ja, even noemen. Het begon op een milde toon, maar ik heb eventjes opgezocht. Stel amateurs vanuit de bezemkast. De heren raakten het helemaal kwijt bij het salarisonderwerp. In kapitalen, doe dit nooit meer.
Ja. Hij heeft zelfs gezegd, volgens mij, dat hij een half uur van zijn leven heeft weggegooid.
Nee,
ja,
maar hij was ook wel wat meer te spreken over andere onderdelen, toch? Alleen over het salarisonderdeel en het begin waarin het geluid niet goed was. Ja. Daarvoor moet ik me welgemene excuses aanbieden, ja, want ik liep te kutten met
hij
de
deed de zogeheten Hamburg-tactiek. Positief, dan echt keiharde kritiek en dan toch weer even positief eindigen.
Ja. Maar het was minder dan de week ervoor.
Ja,
we moeten weer aan de bak.
Ja, maar het is goed, weet je, hoort erbij. Het is aldoende leert men, hè?
En hebben we nog iets?
Nou, ik ben natuurlijk wel benieuwd naar jouw fietsverhaal, of daar nog een vervolg aangekomen is.
Ja, ik heb niet een heel bevredigend slot van dit verhaal. Ik moet wel zeggen, ik werd van de week aangesproken in de supermarkt. Dat vond ik heel leuk. Van een jongen die ik niet kende, maar die zei, ik ben een toffe podcast, een fan van de podcast.
Dus dat is wel een mijlpaal.
Dat
serieus.
Vond ik echt leuk. Dat was letterlijk mijn hoogtepunt van de week. En,
ik ben al zo lang niet meer herkend op straat of zo.
Maar hij zei wel van, leuk goed verhaal over Van Persie. En ik kwam hem van de week tegen in het Euromaspark. En dan was aan het voetvolleyen met zijn zoontje. Dat was al een mooi beeld. En ik zat te twijfelen, zegt hij, om te vragen van, hey, ben je nou eigenaar van die
Wat had dat nou gedaan?
Hij durfde niet. Maar naar aanleiding van het gesprek van vorige week zei een vriend van me van, ja, je kan het gewoon opzoeken, hè, op mijn KVK. Dus hij is het gaan opzoeken. Die fietszaak. Ik kon het niet vinden. Die zaak was nergens te vinden. Dus ik dacht, ik ga toch het heft in eigen hand nemen. En ik ben vorige week even langs gelopen. En een beetje terloops gevraagd, nonchalant van, hey, ik zag Van Persie van de week zitten, heeft die lijntjes met deze zaak. Maar het teleurstellende antwoord was dat hij eigenlijk gewoon zijn fiets liet maken.
En toch die bal oppompen.
Ja. Pleit overigens wel voor Van Persie dat hij zo'n normale jongen is gebleven, dat hij zich gewoon zijn stadsfietsje laat maken bij een loesje fietsenzaak in de buurt.
Waar zou hij het anders moeten doen?
Ja, dat is vast wel iets luxes te vinden.
Een of andere personal kapper of zo, die ook fietsen maakt.
Nu we het overigens weer over Van Persie, was er nog één reactie van iemand die zei, kan het niet gewoon beter de Robin Van Persie podcast heten in plaats van Cor Podcast?
Ja, laten we dan om het, hij heeft wel een beetje gelijk, laten we om het boek Van Persie af te sluiten, één mooie anekdote erin.
Dit Thomas en ik, we spelen met Wouter Burg samen, hebben we vorige week ook genoemd. Ja.
En met zijn Gucci pak.
Ja, Wouter heeft wel verschillende mooie pakken, ja. En Wout heeft ons één zo'n schitterend verhaal verteld over Van Persie, wat hij heeft meegemaakt als jonge jongen bij Feyenoord. En daar wilden we jou, Bart, eigenlijk gewoon even nu
mee verblijden.
Nu mee verrassen. Daar komt hij.
Ik zit op een puntje van mijn stoel.
Nou ja, ik kwam op mijn 17-jarige leeftijd bij de selectie bij Feyenoord. En ik had natuurlijk nog geen rijbewijs. En ja, in het begin was het natuurlijk allemaal heel spannend. Je zat met jongens waar je normaal naar ging kijken, sta je op het veld. En dat was gewoon even aanpassen. Nou, en ik had geluk altijd als ik naar de training ging dat ik met Bart Nieuwkoop kon meerijden. Dus ik zat elke ochtend lekker naast hem in de auto. En op een gegeven moment hadden we het ook over rijbewijs. En hij vond wel tijd dat ik ging beginnen. Dus op een gegeven moment de dag voor mijn eerste rijles heb een rondje met hem gereden op de parkeerplaats. Mocht ik rijden, weet je wel, gewoon in zijn vrij, in een automaatje. Gewoon een beetje sturen, stelde niet zoveel voor. Maar ik vond het natuurlijk wel helemaal bijzonder. En toen in die dag erna had ik mijn eerste rijles gehad. En vroeg Bart die dag erna of ik nog een keer een rondje in zijn auto wilde rijden. Dus ik zei, ja, is goed. Nou, ik had net bij mijn rijles geleerd dat als je door de bocht kwam, dat je een beetje gas bij moest doen. Dus ik rijd op die parkeerplaats, kom het bochtje door en ik geef een beetje gas bij. Maar ik had nog nooit een automaat echt gereden, dus hij schoot vooruit. En ja, ik gewoon kortsluiting in mijn hoofd en ik wist niet wat ik moest doen. En Bart zo remmen op het allerlaatste moment, rem ik. Maar ja, toen was het al te laat. En toen zat ik vol op een van de auto's van de club. En wij uitstappen en natuurlijk allebei geschrokken. En kijken. Nou, allebei de lampen helemaal kapot, de bumper helemaal kapot. Dus toen was het erachter komen wie's auto het was. En dat Bart al snel door dat het de auto van Robin was. Want iedereen had altijd zijn eigen parkeerplek. Dus toen moest ik het binnen gaan vertellen. Ik moest naar de mevrouw die over de auto's ging en naar Robin dat ik tegen zijn auto aangereden was. En ik met knikken in de knietjes naar binnen. om tegen Robin te gaan vertellen dat ik tegen zijn auto aan was gereden. En hij was toevallig nog in gesprek met de trainer, dus ik moest nog op hem wachten ook. En ik had hem geappt van, ja Rob, ik moet je iets vertellen. Dus hij zegt, ja, ik ben in gesprek, ik kom er zo, wacht maar in de kleedkamer. Dus ik wacht in die kleedkamer en hij komt binnen. Ik zeg, ja Rob, moet je iets vertellen? Ik zeg, ik ging net even met Bart een rondje rijden op de parkeerplaats. Ik zeg, ik ben vol op je auto heen gereden. Dus hij moest gelukkig erom lachen en ik zag er de lol wel van in. En dat luchten wij natuurlijk wel op, want ik was echt bang dat hij natuurlijk boos zou worden. Niet dat hij zo'n persoon is, maar ja, je weet niet hoe iemand reageert. Dus tegen zijn auto was gereden. Het was gelukkig niet zoals de Martin, maar een auto van de club. Maar het was natuurlijk wel een mooi moment. En achteraf kunnen we er met z'n allen toch wel goed op lachen. Maar op het moment zelf was het wel een beetje schrikken. Maar uiteindelijk kunnen we er wel goed op lachen.
Ja, hulde voor Wouter.
Woutenburg, ja.
Het is fucking mooi.
Dit is zo schitterend, ja.
Dan ben je 17 jaar, dan is het nerveus van de eerste training van Feyenoord. Dan rij je een auto in de prak en dan is het uitgerekend de auto van Robin van Persie.
En dan denk je toch, ik hoop dat ik die van mede-jongeling of zo heb geraakt.
Van de derde keeper of zo.
Ja. Oh, lampen erbij hangen. Ja,
wij hebben ook wel eens meegemaakt bij Sparta. Ja. En nu dat verhaal komt ineens, dat is ook zo'n weergeloos mooi verhaal.
Ja, ja, ja.
Toen was het heel hard gesneeuwd en geijzeld. En het was heel groot. en ik kwam en ik ging naar binnen en ik hoorde al iets, maar niks aan de hand. En uiteindelijk kwam iemand anders en die zei tegen Janne, volgens mij, Janne Saxela. Janne, volgens mij is je auto geraakt, zijn naar buiten. Heel die auto in de puin. Ja. Maar ja, van degene die dat gedaan, geen sport te vinden. Maar toen gingen we verder kijken. Toen stond er verderop stond een auto. En die was helemaal, precies de tegenovergestelde kant was die ook helemaal ingedukt. Dat was de auto van Kenny Dougal. Tegen die auto aangereden.
Ik heb het gezien. Oh. Ik kwam met mijn scooter aanrijden. Maar over Aston. Ik hoor op een gegeven moment zo'n klap. En ik kijk zo. Ik zie een auto tegen een andere auto. En die rijdt weer heel voorzichtig achteruit. En die zet hem een paar meter verderop weer terug. Maar ik zie dat Kenny Dougal uitstapt. Dus ik denk, nou wordt lachen. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doen. Dus volgens mij loop ik naar binnen gewoon rustig. En ik zeg volgens mij tegen jou, Thomas. Van, Kenny rijdt het tyfus zo tegen die auto van Jan aan. Maar ik ben heel benieuwd wat hij wat ging zeggen. Helemaal niks gezegd.
Hij probeerde gewoon weer weg te komen, maar uiteindelijk...
Ja, mooi. Ja, uiteindelijk hebben we volgens mij gewoon geconfronteerd.
We zijn met z'n allen naar buiten gelopen. Dat is grandioos.
Mooi. Misschien, ik hoop dat er vaker zo'n bijdrage uit van buiten ons kringetje komt. Zou mooi zijn.
Ja, dat zou leuk zijn, ja.
We moeten even door naar serieuze zaken. We gaan heel veel de actualiteit bespreken. Later willen we achter de schermen verhaal. Gaan we het over vechtpartijtjes op de training of in de wedstrijd hebben. Ik hoop dat we openhartig genoeg zijn voor de luisteraar. We hebben weer een oplossing waarin we... Ik ben het kwijt, dat ging ook weer doen. Oh ja, waarin we gingen bespreken hoe je supporters blijft betrekken als er zonder publiek gespeeld moet worden. Interviewtje als we eraan toekomen en misschien nog een tipje op het eind. Maar nu hebben we net de persconferentie van Rutte zitten kijken. Hoe is het jullie bevallen?
Ah, dat was weer steengoed.
Ja.
Maar voor ons is het kut, denk ik. Want we mogen tot 1 september sowieso niet voetballen in competitieverband. Dus dat is... Er kan wel een streep door het huidige seizoen.
Ja, aan het begin, er gingen nogal wat stemmen op de laatste tijd. Van is het medicijn niet erger dan de kwaal? En moeten we 50-plussers niet releasen? Want die hebben heel weinig kans om besmet te raken en zo. Maar ik moet zeggen...
Jonger dan 50?
Onder de 50, ja. Maar goed, ik was na een kwartier helemaal ingepakt door de premier. Geen sprake van. We nemen gewoon, we doen gewoon voorzichtig en wat mij betreft terecht.
Ja, wat mij betreft ook. Weet je, wat je zegt, er is geen spel tussen te krijgen.
Nee, letterlijk geen spel tussen te krijgen.
Ja,
nee,
ik weet niet. Het.
Ik ben niet helemaal mee eens, want als we nu kijken, eind maart hadden we die piek. We zijn nu een maand verder. We zitten nu, hoe lang zitten we in die lockdown? 1,5 maand, denk ik, of zo.
Zoiets.
Nou, in 1,5 maand kan je dus al best wel een goede daling of stabilisering van het besmettingsniveau realiseren.
Ja.
Dus als we nu 1,5 maand rekenen vanaf hier, zitten we halverwege juni, dan zou het allemaal weer veel beter moeten zijn. En als je dan kijkt naar september, september is echt nog ver weg.
Ja.
Dus ik vind september wel echt...
Ja, maar ik denk meer dat ze hebben die evenementen... afgelast tot september. Ja. En ze hebben voetbal daar gewoon ondergeschaard.
Ja, en dat vind ik ook raar.
Ja, het is wel... Geen spel tussen is niet waar, maar voorzichtigheid is troef. En ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. Maar neem niet weg dat er nog steeds, weet ik veel, duizenden, honderdduizenden mensen in een hele financiële penibele situatie komen op dit moment.
Ja. Ja, nee, dat is helemaal niet om te lachen eigenlijk.
Nee, nee, maar als je het over die evenementen hebt, dat heeft vaak te maken met supporters. En ik geloof dat iedereen al wel over eens was. Zo vind ik ook nog wel een bijzonder verhaal. Dat er op een gegeven moment supportersgroepen waren die pleiten voor of helemaal geen wedstrijden. Of wedstrijden met supporters. Die zeiden van zonder supporters moet je niet spelen. Ja. Vond ik altijd een beetje lijken op dat ene jongetje bij jou in de buurt. De enige die een bal had. En als hij dan moest eten, nam hij zijn bal mee.
Ja, dan kon er niet meer gevoetbald worden.
Ja, precies. Want ja, ik bedoel, als je kan kiezen tussen of geen voetbal of wel voetbal zonder supporters, lijkt me dat niet moeilijk. Maar ja, waarom heb je een vergunning nodig als je zonder supporters speelt? Dat vraag ik me nog steeds wel een beetje af.
Ja, dat zal iets toch met veiligheid te maken hebben. Met het idee dat supporters zich eventueel gaan verzamelen rondom stadions of toch samen naar dingen willen gaan kijken.
Ja.
Ik denk dat dat best wel te reguleren zou vallen.
Maar hoe gaat het er in godsnaam uitzien voor ons de komende tijden?
Ja,
veel
bijzonder.
Trainen, denk ik.
Ja, denk ik dat
eerst op anderhalve meter. Ja, ik denk dat we niet te lang van onze vakantie gaan genieten. En dat we op een gegeven moment wel weer gaan trainen.
1 september is wel ver weg. Dat wordt een hele en eindeloze voorbereiding.
Hoe ziet het voor jou eruit, Maarten?
Veel studeren.
Maar jij bent natuurlijk vanaf 1 juli heb je geen contract meer.
Ja, dat is wel. Het is wel even een bijzondere situatie, man. Dus ik maak me er nog niet druk om. We hebben het er net al eventjes over gehad. We hebben de persconferentie samengekeken. Het is wel iets waar ik nu nog serieuzer over moet gaan nadenken dan ik tot nu toe al gedaan heb. Ik was er niet van overtuigd dat we de competitie nog zouden gaan uitspelen. Ja. Maar wel dat we in ieder geval tegen de tijd dat mijn contract zou aflopen, dus dat is 30 juni, dat er dan wel weer getraind zou worden. Ja. En daardoor was ik wel onder veronderstelling, of was ik overtuigd van het feit dat ik tegen die tijd weer een club zou hebben. Ofwel dat het bij Excelsior is of ergens anders. Maar ja, weet je, stel de competitie begin september. Dan heb je juli en augustus waarschijnlijk dat je echt weer vol begint met trainen. En dit is puur speculeren. Maar ja, dan lijkt het me niet per direct heel logisch als club dat je al gelijk iedereen maar vastlegt. Nee. Dus, of ja, misschien ook juist wel, maar ja, die overtuiging dat ik nu sowieso een club heb.
Ja, aan de andere kant is het ieder jaar wel een beetje zo. Je begint al eind juni en in augustus begint de competitie pas. Maar vaak worden spelers al eind juni ook al vastgelegd. Dus ja, in dat opzicht is het niet heel anders.
Word je niet nerveus van ondertussen?
Nou, hij zit zo vaag misschien een beetje. Maar...
Ja, ik zou wel nerveus worden.
Ik word nog niet. Het einde van het seizoen nadert. En op dit moment heb je nog geen contract voor komend seizoen.
Nee. Maar ik moet zeggen, ik word nog niet. Nee. Ik zou liegen als ik zou zeggen nu dat ik me de druk om maak.
Ja.
Maar dat is wel iets waar ik gewoon serieus over moet gaan nadenken. Waar ik met zaakwaarnemer mooi word. Klinkt altijd veel groter dan het is. Over moet gaan spreken. Ja. En ja, je moet toch je opties gaan afwegen. Want wat Thomas zegt, moet zeggen dat je maakt een goed punt. Je maakt je selectie altijd al rond voor een seizoen. Maar dat is wel ervan uitgaande dat je weet hoe het seizoen er gaat uitzien. En tot nu toe weten we alleen tot 1 september geen voetbal. En wanneer er wel duidelijkheid komt en hoe de competitie er moet gaan uitzien, dat weet je nog niet. Dus ik denk zolang die duidelijkheid er niet is, dat de clubs nog niet gaan handelen. Ik moet wel niet alleen een plan A hebben, denk ik straks. Maar ook een plan B, C en als het even kan D.
Ja.
Weet je dat ik toch op mijn poten terecht ga komen?
Ja.
Je hebt niet zo heel veel meer aan Cambridge Analytics, denk ik.
Nee, ik heb ze nog mails gestuurd. Maar
is
die
nog
waren
wat uitgekomen? We hebben vorige week hebben alle drie ons uiterste best gedaan om jou na de zomer een kickstart te geven. Is dat nog wat uitgekomen?
Nee, nog niet. Wel een paar dingetjes lopen, maar nog niks concreets direct. Er was wel één iemand. Jelko de Jong uit mijn hoofd op Twitter, die was eigenlijk tot de afgelopen aflevering in de veronderstelling dat ik Andries Noppert was.
Oh ja.
Die komt uit Friesland, heeft in Italië gespeeld bij NAC. En hij vond al dat Andries een weinig Fries accent had.
Oh. Was je Andries Noppert maar? Want hij had wel een gruwelijk mooie post op Instagram.
Ja, die moeten we gaan posten, ja. Ik kan het wel even uitleggen.
Ja, leg het even uit, dat is echt mooi.
Andries Noppert staat momenteel onder contract bij FC Dordrecht. En heeft, als ik het goed zeg, nu al een aantal keer zijn knieschijf of uit de kom of gescheurd. Hele nare blessures in ieder geval. En je ziet natuurlijk heel veel video's circuleren van mensen die aan het herstellen zijn. En die hebben thuis een mooie fiets. En dingen. Maar Andries, die deed een post op Instagram van... joh, hoe moet je dat nou oplossen als je wel moet revalideren van je blessure... Ja. maar je hebt niet de juiste resources, zo mooi is hij het posten. Ja, ja. Had hij dus zo'n stapel tegels gemaakt in zijn achtertuin... en gewoon zijn oude damesfiets zo dat achterwiel ertussen gezet... dat hij dus kon fietsen als een soort home training.
Ja, het zag er echt armoedig uit, man.
Ja, ja, dat was prachtig.
Dat is ook mooi. Hij zat twee meter.
Hij zat ook helemaal niet gelukkig.
Hij keek er heel serieus bij, ja.
Ja, dat was goed.
Ja, man.
Nee, dus ja, even kort samenvatten. Ik moet daar de komende tijd wel echt goed over na gaan denken. En ik zou wel willen zeggen van ja, ik moet stappen gaan zetten en dit en dat. Maar ja, ik ben natuurlijk ook gewoon beperkt in mijn opties momenteel. Nee. Dus ik kan er goed over nadenken. Ja. Ik kan me voorbereiden op dingen. Maar ja, hoe dat eruit gaat zien, ja, hopelijk blijven de zenuwen nog even weg. Dus...
we hopen het voor je.
Ja.
Wij hebben toch van de week alle drie zitten kijken naar de documentaire waarin Zembla Thierry Baudet een beetje probeerde te ontmaskeren als loopjongen van Poetin. Ben je ervan geschrokken?
Groot Kremlin. Geschrokken weet ik niet of het juiste woord is. Ik heb, dat weten jullie, ik heb persoonlijk Baudet niet hoog zitten.
Nee.
Ik vind het een bijzondere verschijning. En iemand die hele ongenuanceerde uitspraken doet, die ook vaak... vervolgens niet kan bevestigen of van argumenten kan voorzien.
Laten we eerst even uitleggen waar de documentaire over ging. Ja. Dat was best interessant. Thierry Baudet van Forum voor Democratie werd gevolgd door Zembla. En een oud partijgenoot van hem, meneer Otte. Die is naartoe gestapt met alle WhatsApp-berichtjes... waarin Baudet een aantal keer aangeeft te zijn betaald door Rusland.
Door een Russische journalist.
Door een Russische journalist, misschien die indirect in verband stond met Poetin. Het rees de vraag ook... Baudet is best wel mild geweest over Rusland in allerlei debatten. Mensen vroegen zich regelmatig af van waarom is hij eigenlijk zo mild? Nou, deze documentaire probeerde daar... antwoord op te geven. Ik weet niet of het helemaal gelukt is.
Ik vond geen sterke uitzending.
Nee. Thomas, jij wel?
Ja, ik heb hem... Dat FVD heb ik vanaf het begin wel een beetje gevolgd. Want ik vond in het begin dat... ze deden wel ongenuanceerde uitspraken. Maar ik vond dat ze niet per se alleen maar slechte ideeën hadden. En ze beargumenteerden hun ideeën goed. In plaats van dat heel veel politici op dat moment... Met heel veel shit kwamen over andere politici, kwamen zij meer met oplossingen. Dat vond ik wel interessant. Niet dat ik het overal mee eens was, maar ik vond het wel interessant. En op een gegeven moment vond ik dat ze daar volledig van afstapten. En ik vond juist dat deze documentaire wel heel duidelijk liet zien wat daar de reden van zou kunnen zijn. Want dat hij dat er wat invloed vanuit Rusland op hem is, dat lijkt me wel vrij duidelijk. Dat hij daarvoor betaald krijgt, lijkt me ook wel vrij duidelijk. Hij zat in een financieel niet geweldige situatie.
Maar het is toch een redelijke zonde als je je laat betalen door Rusland en als je een integer politicus zou willen zijn.
Ja, maar ja, zijn er niet gewoon, wordt de VVD niet ook gewoon ergens door een denktank vanuit de Verenigde Staten betaald? Mag dat wel?
Ik durf wel te zeggen
dat andersom ook wel gebeurt.
Ik vond het best chockerend, man. Dat zij zich... Het is niet bewezen. En het is zelfs ontkend aan alle kanten. Maar ik vind het best wel chockerend dat ze zich blijkbaar... naar het schijnt laten gebruiken voor Russische propaganda in het Westen.
Kijk, weet je wat ik een beetje lastig aan vond? Is dat het... ik ben met Thomas eens... je raakt ervan overtuigd als je die documentaire kijkt dat Baudet gefinancierd wordt vanuit Rusland.
Ja, het is wel dat het is op en basis dat de dingen
niet, ja, en dat de dingen niet aan kloppen, maar hun grootste...
Hij reageerde er zelf er ook op. Ja, dat was er ook niet... dat was, ik bedoel, als je zijn reactie ziet,
ja,
dan,
ja, zeker.
Dan denk je toch helemaal... Ja, hij zei van...
Die betalen
hij draaide de professioneel echt bizar omheen.
Ik zag hem liegen, dat was mijn gevoel.
Ja, zeker.
Maar ik moet zeggen, wat wel enigszins voor hem pleit misschien... of misschien is juist doodeng... dat hij daar wel in zijn huiskamer laat staan... gaat waar hij ook is, camera's erop, lampjes eraan... breed lachen met zijn pakje. Ja, gaat hij die pers toch te woord staan om het te ontkennen? Ik bedoel, je had ook gewoon even kunnen schuilen en zeggen... hier ga ik niet op in. Hij gaat er wel degelijk op in. Ja, maar ik had het gevoel, ik zie hem liegen hier.
Het is een soort trend, hè, dat het helemaal niet meer erg is om te liegen.
Ja, maar dat is dus... Kijk, het lastige eraan was dat hun grootste bron was Henk Otte. En Henk Otte en Thierry Baudet zijn...
Maar ze hadden meerdere bronnen, hè?
De belangrijkste bron was
had ik wel het idee dat hij dat was. En dat is natuurlijk... Het is lastig als iemand... Dat zijn gewoon momenteel aartsvijanden.
Ja.
Kan je het wel stellen. En het is lastig als dat je hoofdbron is. Dat neemt niet weg dat het heel waarschijnlijk is... dat hij waarschijnlijk gefinancierd wordt... bijvoorbeeld vanuit Rusland.
Ja.
En wat ik persoonlijk het meest kwalijke vond... is dat hij op een gegeven moment... ik weet niet meer voor welk programma dat was... maar dan zit Baudet in dat bootje... met een journalist.
Ja.
En daar doet hij dus een uitspraak over... maar die Russische trollenlegers, dat is helemaal niet waar. Er zit gewoon hier zo in die straat in Amsterdam. Was een pandje. Zaten 50 Oekraïners. constant tweets te versturen. Ja. Gewoon onze de informatiestromen beïnvloeden. Ja. En vervolgens liet dan die Otte een WhatsApp-gesprek zien.
Ja.
Waarin hij zegt van, joh, Thierry, kan je dat hard maken? En zegt hij nee. Maar hij is media... Hij zei het van, we creëren gewoon chaos.
Ja.
Ik weet niet of dit woord chaos gebruikt, maar we doen het zus en zo. Vervolgens laten we het kaart vallen, zeggen we er nooit meer wat over. Mediastrategie van Trump.
Ja.
Kom op, je mag toch verwachten. Ik snap best, de laatste jaar wat meer verdiept in politiek. Ik snap dat er spelletjes zijn, dat je bepaalde dingen op een bepaalde manier doet. Maar je mag toch verwachten van een politicus, iemand die aan het hoofd staat van de partij, dat je gewoon...
De grootste partij bij de laatste provinciale statenverkiezingen.
Maar dat je niet dus gewoon bewust... gewoon informatie waarvan je niet zeker weet of het waar is... of misschien dat het gewoon letterlijk uit je duim gezogen is. Je mag toch verwachten dat zo iemand dat niet verspreidt? Of zeg ik nou iets heel geks?
Nee, denk ik niet.
De reflex op... ik zit toch een beetje op Twitter mee te kijken... of mensen ervan vinden. Reflex was een nieuwe aanval van de linkse media... op de rechtse Baudet.
Ja, kijk, en dat
zonder
is...
smoking gun, hè, op basis van WhatsApp-berichtjes van een rancuneuze ex-partijlid Otte. Is dit dan de journalistiek die
dat is de valkuil waar je dan intrapt. Ik bedoel, als je als je Henk Otte uitnodigt en die heeft een ruzie met Baudet, is uit de partij gestapt, dan is dat wel aannemelijk dat het misschien een wraakactie is. Maar dat werd ook wel duidelijk uitgelegd. Kijk, ik ben in principe geneigd om alles te geloven. Als ik een complottheorie uitzending op YouTube ga zitten kijken, geloof
dat
ik
dan het voor een tijd rijden is.
Ja, precies.
Nee, maar het heeft natuurlijk het heeft twee kanten. Ja. Kijk, het is aan de het is hard te maken dat die documentaire niet, hij is niet waterdicht, bij lange na niet. En het is geen journalistiek meesterwerk, vond ik. Maar dat neemt niet weg dat Baudet gewoon, of het nou in een andere, zoals je zelf deed, zei, het is een andere context in waar je ideeën stromen.
Dat vond ik echt verwerpelijk.
Ja, maar dat is wat ik wil zeggen. Dat neemt niet weg dat die dingen die hij zegt, en doe het bijvoorbeeld net zoals over die mediastrategie van Trump, dat is gewoon idioot. Dat slaat helemaal nergens op.
Zijn verweer is in een WhatsApp-omgeving, laten we onze gedachten de vrije lopen. Speel je soms advocaat van de duivel, neem een heftig standpunt aan. Ja. Maar daarvan denk ik, dit gaat helemaal niet over een standpunt. Het gaat over het feit dat je hebt laten betalen door Rusland. Dat is helemaal geen standpunt. Dat is een soort iets wat je zwart op wit hier laat zien eigenlijk.
Ja, maar dat is dus wat hij, en dat heeft hij overduidelijk ook afgekeken van Trump, is dat je legt hem bijvoorbeeld twee of drie dingen voor. Mm. En het eerste punt is het belangrijkste waar het over gaat. En dan gaat hij op één of twee andere details.
Ja.
En daar reageert hij op. En je kan doorvragen, je krijgt geen antwoord op die vraag. Je krijgt het niet.
Nee.
Ja, ik heb net wat gezegd over Verenigde Staten. Daar moet ik toch wel een beetje terugkomen. Want als je bijvoorbeeld... Stel dat er... ik denk dat er ook wel wat invloed is vanuit westerse landen. Maar die invloed is volgens mij wel geënt op samenwerking. En Rusland, de invloed vanuit Rusland is juist bedoeld om de EU en de NAVO te verzwakken.
Ja.
Dat is wel duidelijk. En je ziet namelijk ook bij alle rechtspartijen in heel Europa dat ze exact dezelfde strategie doorvoeren. Ja. Dat vond ik wel mooi om te zien. Ja. Ik bedoel, al die rechtspartijen in ieder land, allemaal tegen de EU.
Het is een soort coalitie allemaal, van deze partijen.
Ja. En ze lijken allemaal banden te hebben met wat Russische mensen. Dus dat is, ik vind het toch bijzonder. Ik denk dat...
Ik denk dat we het toch even over voetbal moeten hebben. En over een klein onderwerp wat mij niks interesseert, maar wat jullie de hele week op bezighoudt. De leiger van Memphis Depay.
Ja,
Thomas.
Ja, dat vind ik prachtig.
Trappen, ik haak er vast.
Ja, nou, die gozer heeft een bak tering zo over zich heen gekregen. Omdat hij een leigerwelp in zijn videoclip heeft. Heb jij de Hangover gekeken?
Ja.
Jij?
Niet allemaal, maar ik heb wel wat.
Ja, de eerste.
Ja.
Ja, een mooie film toch?
Hele mooie
film. Vond iedereen toch?
Ja.
Ja, daar zit toch ook gewoon een tijger in? Niemand die Mike Tyson daarop aanpakt. En Memphis Depay, die komt een keer met een leigerwelp en hij is gelijk weer de gebeten hond. Ik zag vervolgens ook als reactie daarop Manchester United in 2011, 2012 ergens. Op reis in China, Edwin van der Sar met een tijgerwelpje. Ja, het gebeurt toch overal. Er is nog wel
een verschil tussen een... ik moet zeggen, je maakt een goed punt hoor. Dat vind ik, heb je heel creatief gevonden. En dat is ook gewoon...
Ik hoop dat jij de dierenactivist kon spelen.
Nou, niet, ja, misschien enigszins. Maar het is een leiger wordt... het is dus, ik heb het even uitgezocht. Het is een mix van een mannetjes tijger en een vrouwtjes leeuw.
Ja.
Maar, en als je het andersom doet, heet het een... Weet iemand het?
Een tijleeuw?
Nee, een teel of een taaien.
Okay.
Mooi gezegd. Maar die dieren worden dus echt gefokt
Ja.
Zeg maar, die worden met elkaar gekruist. En die dieren schijnen best wel wat ongemak te kunnen hebben, omdat ze groter worden. Ze worden vaak buiten proportie. Ze groeien niet helemaal netjes. En die dieren worden dus puur gefokt. Gewoon voor, hoe zeg je dat? Uitbuiting. Dat ja. Gewoon mensen willen er, het is niet, het heeft niks met het belang van het dier
nee,
te maken.
Nee, maar het is toch met al die voorbeelden die ik noem, hetzelfde.
Ja, maar jouw punt is niet dat het goed is wat Memphis heeft gedaan, nee. Maar dat het hypocriet is dat mensen niks over...
Ja, ik vind het gewoon hypocriet. Kijk, hij is redelijk uitgesproken en voor hem is het natuurlijk denk ik ook wel zo, er is een heel groot gedeelte die er overheen valt. Maar nog een groter gedeelte en vooral zijn doelgroep vind ik natuurlijk fantastisch wat hij doet. En dat is in dit...
Dat weet ik niet hoor.
Ja, dat denk ik wel.
Ik weet niet of er zo heel veel mensen zijn die het hebben van grote katten en wilde dieren überhaupt in gevangenschap. Dat echt een heel goed idee vinden.
Oh, ja, ik denk het wel.
Ja?
Nou ja, we hebben het toch over Tiger King gehad. Hoe bizar, goed die
Ja, dat wordt goed bekeken, maar dat betekent niet automatisch dat iedereen...
Ja, maar zij
dat...
verdienen daar toch ongelooflijk veel geld mee. Er zijn heel veel mensen die naar zo'n park komen om met een tijgertje... Ik kan zelf ook voorbeelden noemen uit mijn directe kring die in Vietnam of weet ik het wat op de foto zijn gegaan met een leeuwtje of met een tijgertje of weet ik het wat.
Denk in Dubai heb je een of andere dierentuin waar alle voetballers van de wereld, alle rijke voetballers van de wereld heen gaan. Die laten zich dan fotograferen met beren en weet je wat allemaal zijn. Ja, ik heb het altijd voor lief aangenomen, maar ik las wel eens de reacties onder die foto's van die jongens. Dan gingen de meisjes vooral helemaal los over, ja, weet je wel, dat die dieren gedrogeerd zijn. Hoe kan je anders knuffelen met een beer en weet ik veel wat allemaal.
Ja, weet je, ik persoonlijk ben gewoon geen fan van... ik moet zeggen, vroeger vond ik het mooi, de dierentuin. Maar naarmate ik gewoon wat meer in ben gaan verdiepen en dan kijk, ik ben gewoon geen fan van...
Ik was alleen geen fan van de reactie van Memphis. Die zei inderdaad van, ja, hij is... in het wild zou hij niet eens kunnen overleven. Het kwaad is al geschied, eigenlijk kwam het op neer. Dus ja, waarom zou ik er dan geen gebruik van kunnen maken? Ik weet dat het slecht is voor die beesten. Ja, als je echt weet dat het slecht is voor die beesten, dan moet je het natuurlijk niet in stand houden.
Nee.
Maar ja, Ik vind dat mensen te makkelijk hem een beetje als zonnebok pakken.
Ja, dat ik moet zeggen, dat ben ik met je eens.
Want ik mag hem wel. Ik vind hem wel ik vind hem ook nooit.
Ik heb hem zelfs. Hij doet het natuurlijk. Hij heeft het heel goed gedaan bij het Nederlands elftal de laatste periode.
Ja.
Of voor zijn blessure. En eigenlijk voordat hij dat ging doen, kreeg hij natuurlijk best wel vaak shit over zich heen in Nederland. En ik heb hem eigenlijk nooit zo erg aan hem geërgerd. En ook niet aan dat hij muziek maakt. Ik heb zoiets van. Ja, als een voetballer muziek wil maken, ja, wat de fuck boeit mij dat? Is toch leuk? Weet je, doe lekker. En ik heb echt een hekel aan mensen die constant doen alsof je als voetballer alleen maar thuis op de bank moet zitten en je moet je hele dag alleen maar bezig houden met voetbal.
Je mag geen hobby's hebben.
Nee, daar komt een beetje op neer. Maar nogmaals, in dit geval, ik zeg genetisch modificeren van dieren is gewoon voor, ja, misschien onderzoek. En daar is ook nog wel het een en ander qua ethische kwesties over te bespreken. Maar gewoon niet voor particulier gebruik, in mijn geval.
Over ethische kwesties gesproken. We gaan het over vechtpartijtjes hebben op de voetbalvelden. Goed druggetje.
Ja, ik vind hem heel mooi.
Ja, dit is een onderwerp wat leuk is. Want het komt best wel veel voor. We zaten van, denk, waar kunnen we het nog eens over hebben? Van een beetje zo'n kijkje in de keuken. En het deed ons allemaal denken aan... we moeten het eens over vechtpartijtjes hebben. Opstootjes.
Ja, ik heb jou dus nog nooit...
Trap jij me eens even af, Bart.
Ja.
Ik heb jou er nog nooit op betrapt.
Ik heb ook zitten denken, eigenlijk, ik ben niet echt een vechter. Thomas lijkt me ook niet echt een vechter.
Op de training,
van Maarten wel het ordinairste hoofd van ons drieën. En hij houdt heel erg van vechtsport. Dus ik ken hem niet zo goed op het voetbalveld, maar ik sluit niet uit dat hij...
Ja, Maarten die heeft, dat is wel mooi, dat kunnen we denk ik gewoon even zeggen. Maarten die is even tussenuit gepiept, die is gaan plassen. Dus we kunnen nu ongegeneerd over Maarten gaan zitten rollen. Maarten is een ongelooflijke driftkicker.
Ja, dat dacht ik altijd.
Dus die kan op de training kan die echt, echt... vieze kortsluiting krijgen. En dat is ook al meerdere keren gebeurd sinds ik met hem speel.
Ja.
Oh, daar is hij weer. Dus, nou ja, weet je, ik... nee, maar... En ik heb daar zelf ook wel last van. Ik denk dat je er wel een keer bij bent geweest. Ik heb een keer met... Dat is wel... Met Michel Breu.
Ja.
Dat is, denk, ja, was een van mijn beste maten bij Sparta. Ja. En we speelden een kort partijtje tegen elkaar. Op een gegeven moment gaat een bal uit, vond ik. Dus ik zeg tegen Alex, trainer. Dus ik zeg, ja, hij is uit. En Missie was tegen mij. Die zegt, nee, flikker op maar met dat gezeik deed. Ik zeg, waar heb je het nou over? Maar waar bemoei jij je mee? Ja, dat ging dus eventjes zo door met dat backvechten.
Maar jij bent daar wel echt extreem storend in, man.
Ja.
Klopt.
Want jij bent constant, zeg maar... Jij wordt heel boos als iemand zoiets tegen jou zegt. Terwijl je het dan de andere kant op continu doet.
Ja, nee, daar ben ik ook helemaal mee eens. Maar goed, dat gebeurde op dat moment. En ik dacht op zo'n... En Mies die bleef maar zeiken en zeiken en zeiken. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou, hij kreeg de bal. Dus ik denk, nou is die van mij. Dus ik denk, ik ga gewoon een beetje wild dat duel in. Weet je wel, neem ik misschien nog even een beentje van hem mee. Hartstikke mooi. Maar hij is ook niet van gisteren, dus hij zag het aankomen. Dus ik wilde wild dat duel ingaan. En hij deed een stapje terug en nam mij een soort van judo-worp. Ja. Ik lag op de grond en in mijn worp nam ik hem mee. Lagen met z'n tweeën te rollenbollen. Ja. En een beetje gesust, weet je wel. Eigenlijk niks aan de hand. En vervolgens krijgt Michel weer de bal op zijn eigen 16. En die schiet hem zo vanuit zijn eigen 16. Hij heeft nog nooit op goal geschoten, hè, op de training. Schiet hem zo vanuit zijn eigen 16 over onze keeper van eigen helft. Schiet hem zo erin. Nou, op dat moment had ik huilend naar huis kunnen gaan. Maar was je daar niet bij?
Ja, ik was erbij. Ja. Ik weet dat jullie ook na de training, of dat weer een andere keer, jullie waren vaak aan het bekvechten, maar nog eindeloos aan het schreeuwen onderling.
Dit is zo herkenbaar over Thomas.
Ja, mooi, hè? En jij, Maarten?
Ja, ik heb één verhaal, dat ga ik nooit van mijn leven meer vergeten. Dus nee, dit is niet eens van dit jaar. Ik zie Thomas gelijk over lachen. Dit zal ik straks wel erin gooien. Maar, ik ging toen ik 19 was, toen ik net 9 of 10 jaar bij Feyenoord in de jeugd erop zitten. Ja. En vertrok ik naar Heerenveen. En bij Feyenoord, vooral mijn laatste jaar, werd er heel erg op gehamerd van, joh, Maarten, weet je, ben best wel een beetje een leidinggevende speler in de ploeg. Ja. Je moet mensen op hun plek zetten. Mm-hmm. Je moet je verbaal hard maken. Als mensen afhaken, als ze je met een stuiterbal terugspelen. Weet je, we hebben het er wel eens vaak over gehad. Van zo'n keeper die constant boven wordt. Dat werd er een beetje ingedrild.
Ja.
En nou ja, op zich, bij Feyenoord lag die rol. Want ik speelde daar heel lang in hetzelfde team. Die rol lag mij wel. En ik ging naar Heerenveen. En ik werd binnengehaald als derde keeper. En ik dacht, weet je wat, ik moet me echt profileren. Ja. Die eerste voorbereiding. Dus ik was heel aanwezig. Ik keepte goed. Dat helpt dan altijd wel mee. Mm-hmm. Maar ik was echt heel, heel aanwezig. En ik merkte wel een aantal gasten. Wat niet heel veel oude jongens, maar één daarvan was Joey van den Berg.
Ja.
En die zag dat niet zitten, man.
Ja.
Dat ik dan even als Rotterdamse gozer daar even een beetje kick kwam doen.
Ja.
Dus op een gegeven moment, ik denk dat, volgens mij uit mijn hoofd was het mijn tweede week. En we zijn op trainingskamp ergens in Garder of zo. En we spelen kleine partijtjes. En het was al een beetje verhit. Hakim Ziyech was van de training al gelopen, weet ik nog. En we spelen een 4-4 toernooitje. En ik ben met Joey van den Berg. We staan achter. En iedereen, je kent Joey van den Berg, hè? De topgozer, maar kort lontje.
Ja.
Heel kort lontje. Dus hij laat op een gegeven moment, twee keer zijn man lopen.
Ja.
Je weet, met kleine partijen, als je man laat lopen, dan is het gewoon vaak raak. Dus op een gegeven moment, bij die tweede keer zeg ik er al wat van. En hij kijkt me al zo aan van, praat je nou tegen mij? Wat doe jij nou, joh? Dus ik meen serieus, nog geen 5 seconden daarna, precies, we staan gelijk of zo. Het was een belangrijk potje. Hij laat weer zijn man lopen. Ja, ik ga helemaal uit mijn stekker. Gewoon echt, zoals Thomas net zei, dat ik wel eens een beetje driftig geworden. Ik ga helemaal uit mijn plaat.
Ja.
Maar ik snap nu ook, ik ben 19, dat kan, dat hoort niet.
Ja.
Maar ik was toen echt in de veronderstelling van, weet je, ik moet me laten gelden. En weet je, hij moet gewoon zijn man volgen. Wie de fuck is dat? Weet je, fuck het, laat je horen. Dus ik ging uit mijn stekker en hij kijkt me alleen aan, maar ik zie echt zijn ogen spuwen vuur. Maar vervolgens, dat is een van de dingen. Als je met kleine partijen je man laat lopen en die bal gaat erin, sta je vaak wel vrij.
Ja.
Dus ik rol hem die bal in. En hij neemt hem, in plaats van die open draait, neemt hem onder zijn voet aan. Hij rolt hem terug richting onze goal. Ja. En hij vuurt hem echt vol op mij terug. En het is mooi, Willem Huizing was erbij. Was ook een jonge jongen bij Heerenveen. Die had net die goal gemaakt.
Ja.
Die werd nog een soort van half geraakt, maar door die vuurpijl van Joey. En die gozer ging helemaal. En daarna was het partijtje klaar. En ik weet, Pele van Aanholt was erbij. Die probeert een beetje te sussen. Want ik met mijn beide handen hasten. Van, als het wat is, kom dan. Bla, bla.
Dus je wordt ook ineens zo dapper, hè? Ik zou in het dagelijks leven nooit gaan kloppen.
Nee, ik ook niet.
Maar dat is wel lekker van voetbal. Het geeft je heel soms opeens de gelegenheid om gewoon ordinair te gaan knokken. Terwijl je in het dagelijks leven, ik ben ook niet echt een vechter, maar soms zit je toch een beetje op te wachten dat je opeens een optie krijgt om echt enorm in de vechtpartij te belanden. Ja. Op het voetbalveld is dat wel wat af en toe eens kan gebeuren. Het gebeurt best wel veel eigenlijk.
Toch? Ja, wel. Maar wat ook het lelijkste was, nog het laatste van, we moesten terugfietsen daar naar het hotel. Ja. Het wordt daar gesust.
Ja.
En weet je, het is goed. En je moest dan je fiets parkeren in een soort keldertje daar.
Ja.
En dan moest je met de trap omhoog. Heel smal trappetje. En die deur, maar dat was zo'n dichte deur, dus daar kon je niet doorheen kijken. Die kwam uit op die lobby. Mm. En ik loop zo een beetje in mezelf nog, ik weet niet of ik nog boos was of wat dan ook, naar de grond te kijken. En er komt precies, als ik boven aan de trap kom, doet iemand zo die deur open en we botsen tegen elkaar op.
Ja, ja.
Joey van den Berg. dus we staan zo echt, ja, wat is het, misschien 10 centimeter. Ja, nu mag het niet eens meer, maar niet zo ver van elkaar af. Ik weet het nog, ik heb echt indruk op me gemaakt.
Ja.
En toen dacht ik wel even, was ik niet zo heel dacht van, kut, wat gaat hij me nou pompen? Wat gaat er gebeuren? Toen keek hij me zo heel serieus aan en toen moest hij lachen. Toen gaf hij me zo'n schouderklop.
Dat is het, ja, dat is het allermooiste.
Maar, ik, het mooie, ja, maak je
maar ik moet zeggen, hij heeft wel... Het heeft echt lang geduurd, want ik zat, aan, weet ik, ik zat met hem aan de eettafel. En ik heb het hier eigenlijk verder nooit meer met hem over gehad. Mm. Maar het heeft wel lang geduurd voordat hij echt weer...
Okay.
Vrolijk en vriendelijk tegen mij was. Ja, ik denk gewoon dat hij me gewoon irritant vond.
Ik zit hier aan te denken. Een van de mooiste dingen van voetbal vind ik dat je maakt het best wel vaak mee. En ik herinner me ook een vechtpartij tussen twee spelers bij Utrecht in de jeugd. Maar echt een goede vechtpartij. Meestal blijft het een beetje bij keel vastpakken, duwen, trekken, word je losgaan. Echt een goede vechtpartij op de training. Vuisten, slaan, schreeuwen. Allebei van de training gestuurd. En ik normaal denk van, dat is fijn. Maar toen had ik wel het gevoel van, deze gasten moet je niet met z'n tweeën naar binnen sturen. Dat gaat helemaal mis. Ja. Dus dan zit je toch een beetje met dat gevoel in je maag. En dan loop je uiteindelijk de kleedkamer en het krachthonk in waar ze zaten. Zitten ze breed lachend met z'n tweeën uit de fiets. Zoals een fietsje. Dan denk ik, dat is letterlijk wat er met voetbal gebeurt. Ja. Ik heb het idee dat het nooit heel lang suddert of zo. Hebben jullie dat wel?
Nee, maar ik denk dat je daar zelf ook verantwoordelijkheid voor moet nemen. Want ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is. Dat als je ruzie maakt, dat je dan ook zorgt dat dat op het veld blijft en dat het niet in de kleedkamer komt.
Ja.
Wij deden het toen bij Sparta, was het. Ik gaf net het voorbeeld met Misna, dat gebeurde wel vaker. Mm-hmm. En dan zat je, je neemt in die emotie, neem je het nog mee onder de douche, neem je het nog mee en dan zit je aan tafel voor de lunch. Je hebt nog steeds eigenlijk geen woord met elkaar gesproken. En dan kwam Roy Kortsmit erbij zitten en die zeiden, nou Mies, heb je nou ruzie met Verhagen niet? was het weer goed. Ik vind dat een van de mooiste dingen van voetbal. Dat je ruzie maakt.
Wat me altijd opvalt is, over het algemeen staat de trainer er huilend van geluk bij te juichen.
Ja.
Trainers die zijn gek op vechtpartijtjes onder spelers.
Ja, en dat is, ik denk niet per se dat een trainer daar complete sfeer in bepaalt. Maar je zet wel, je maakt een bepaald kader voor iets. Bijvoorbeeld, in mijn periode bij Feyenoord, als ik dan wel eens met het eerste meetrainde, dat je Jean-Paul van Gastel als assistent.
Ja.
Deden we kleine partijen. En ik weet het nog heel goed, Miguel Nelom tackelt Jordi Klaasie.
Ja.
Schiet een bal binnen.
Ja.
En Klaasie krijgt geen vrije trap. Ja. En die begint te schelden tegen Van Gastel. En Van Gastel zegt, die schreeuwt iets terug van, je laat je kaas van het brood vreten.
Ja,
de actie daarna, echt ordinaire doodschop.
Ja.
En gewoon, die Van Gastel stond te juichen. Ja, echt. En er zat wel een hele erge intensiteit in. Maar bijvoorbeeld bij VVV hadden wij met Maurice Stijn, moest je altijd je schemerschermers om met trainen. Dat hoeft bij heel veel clubs niet. Ja. En die werd echt, die kon ik een training stilleggen als iemand een tackle maakte. Die wou het absoluut niet hebben op het trainingsveld.
Ja, ik vind het raar.
Ik vind al, mijn ervaring is dat trainers vinden het altijd heerlijk als er een soort van iets ontsteekt. Dan zijn ze eindelijk leven in die groep. Eindelijk gaan die gasten vliegen. Dit is precies wat ik wil zien. Vechtersmentaliteit.
Nee, gaat veel verder dan dat. Ik denk dat het daadwerkelijk goed is voor een groep.
Ja, je gelooft echt in...
Ik geloof er echt in. Ik geloof erin, in. Niet als altijd en als structureel fout zit, maar ik geloof er wel in. Dat bijvoorbeeld in een goed team, dat als je een keer echt veel emotie hebt op het trainen en je zorgt ook, dat is wel altijd belangrijk, dat je ervoor zorgt dat het weer goed komt, dan ben ik eigenlijk van overtuigd dat je daar sterk uitkomt.
Ja.
Dus ik kan wel begrijpen wat trainers daar, dat trainers daar blij mee zijn.
Ja.
Maar je hebt soms ook dat spanning gewoon zo groot is. En dat twee concurrenten bijvoorbeeld met elkaar op de vuist gaan. Ja, dat is denk ik net wat minder.
Dat heb ik niet zo heel vaak meegemaakt.
Ik heb wel. Bij Sparta heb ik dat.
Ik heb wel eens met Craig Goodwin.
Het is niet zo van de laatste jaren, maar ik heb ook een keer bij Eagles was. Ik denk mijn laatste vechtpartij was een concurrent van mij, waarvan ik voelde van, hij is aan de stoelpoot aan het zagen. Wat een beetje een hekel. Eigenlijk hadden we best wel een hekel aan elkaar. een beetje zo'n een bank zitten die een beetje een gevoel geeft van, ik hoor te spelen, die gasten kunnen er niks van, zo'n houding.
Ja, ja.
En het volgt altijd een beetje hetzelfde patroon. Je loopt net iets harder tegen elkaar aan. Je gaat net iets harder duellen dan het normaal is. En dan uiteindelijk wachtte een van de twee. Ik was degene dit keer. Die houdt de bal net iets te lang aan zijn voet, voelend dat die andere speler net iets te hard aankomt lopen. Zodat je een soort van ontsteking hebt waardoor je in die vechtpartij kan belanden. Dit is toch eigenlijk wat er altijd gebeurt?
Deze heb ik dit jaar nog wel een keertje gehad.
Je wacht gewoon net zo lang tot die ander jouw aanleiding geeft om naar zijn...
Ja, op een gegeven moment voel je dat het begint te borrelen.
Ja.
En dan weet je al van, dit moet exploderen.
Ja,
en dan ga je een beetje zoeken.
ik wil nog één vraag hebben. In een wedstrijd ontstaan er ook vechtpartijtjes.
Ja.
Wat is jouw rol daarin, Thomas, over het algemeen?
Ik kan wel echt vervelend zijn. Maar ik heb één keer iets moois. Soms heb je van die gasten, zeg maar, dan zijn er twee die hebben een soort van ruzie met elkaar en de rest komt erbij. En soms is het heel opgefokt. Maar soms loopt er ook een van de tegenstanders die je gewoon kent.
Ja.
Nou, in dit geval speelde het tegen Heracles en ik kende die gozer niet. Maar was een opstootje en ik kom een beetje zo bij en ik ga er een beetje bij staan. En soms trek voor de grap aan iemand zijn oor, weet je wel, een beetje uit de tent te lokken. Ja. Zo'n Brandley Koewas, die stond erbij en die stond zo iemand van ons zo te duwen. Hey, doe normaal, joh! Hey, is maar heel duidelijk gewoon niet serieus. dus duwde ik uit en ik zeg, gozer, jij moet zelf normaal. Nee, ja. Jij moet... En terwijl er gewoon rechts naast ons stonden twee gasten nog een soort van serieus ruzie te zoeken.
Ja.
Dus dat is altijd wel mooi dat... Dat zijn al twee die soort van ruzie hebben en de rest die vindt allemaal prima.
In het normale leven heb ik eigenlijk, als ik een vechtpartijtje op straat zie, hoop ik eigenlijk dat niemand het gaat sussen. Want het is best wel mooi om te zien hoe het afloopt. Maar in voetbal wordt het altijd net iets te snel in de kiem gesmoord.
Ja, klopt. Maar er zijn ook
veel mensen. Het zijn gewoon zware straffen op, toch?
Ja, dus. alle oud-trainers van een zekere leeftijd die zeggen, ja, vroeger kan je elkaar de tering schoppen en ik schop hem over de boarding en zo. Dat is gewoon
maar de Moniz, die was wel dagelijks goed voor een paar van zulke uitspraken. Ja,
het zijn de klassieke...
Spuugs in de bek. Davis sloeg ze in de catacombe al neer. Weet je. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar...
Klassieke oude stempel die we
Nog wel even dat ene verhaal van jou dit jaar. Die is nogal mooi. Op een gegeven moment, een beetje in het begin van het jaar, speelde een positiespelletje. En, Maarten mocht meedoen.
Ja. Dit klinkt als een denigerend. Maarten mocht meedoen.
Nee, ja, normaal gesproken doen keepers niet mee, toch? Die hebben keepers trainen.
Kijk,
die
even de randvoorwaarden. Je doet als keepers meedoen met het positiespel. Normaal sta je op de kopse kant. Dus dan heb je een best wel statische plek. Je beweegt alleen in de breedte. Waardoor je niet helemaal back-af bent en gewoon lekker mee kan tikken. Heerlijke plek, maar we speelden een positiespel. Ja. Ze was met Ricardo Moniz heel veel op het conditionele. Dus je speelde in twee vakken. En als keeper moest je dus ook... En als dan bijvoorbeeld geel... had in het ene vak de bal en blauw in het andere.
Ja.
Maar als geel dan de bal voorover, dan moesten ze hem naar het andere vak kegelen en dan moest je sprinten. Mm. Nou, op een gegeven moment had ik drie keer gesprint. Helemaal verrot.
Ja, die voorgeschiedenis ken ik niet, maar het was in ieder geval...
Ja, die ken je wel.
Ik kende Maarten nog niet zo lang. En ik vond hem wel een mooie gozer en ik vond hem wel mooi dat hij een keertje meedeed. Dus hij kreeg op een gegeven moment de bal en ik dacht voor de grap, ik loop nog even met mijn schouder tegen me. Ik maak nog even een klein duwtje. Maar dat probeer ik. Maar ik ga per ongeluk op zijn poot staan. Terwijl ik dat doe. En dat doet er gewoon wel serieus pijn. Dus dat is gewoon kut.
Ja.
Ja, en ik zie toch een vaas voor zijn ogen verschijnen. Waarvan ik denk, ik moet nu niet meer bij in de buurt komen. Vervolgens de eerste beste die in zijn buurt kwam met de bal. Die geeft me toch een doodschop. Toen was het uiteindelijk Thomas Oudekotte. Dat is gewoon zijn beste maat.
Sorry Thomas, nogmaals.
Maakte niet uit wie het was.
Nee, maakte niet uit. En hij gaf me toch een dood... Ja, het was echt...
Het was lelijk. Want op een gegeven moment... Wij hadden een soort van... Thomas en Vaar en ik dan hadden een soort uitwisseling. Dat hij deed bij mij. En dat was dan deels per ongeluk, geloof ik niet. Nou, dan pakte ik hem terug en toen deed hij het nog een keer per ongeluk. Ja. Toen werd het echt zwart voor mijn ogen.
Ja, ja, ja.
En toen had ik daarna weer zo'n sprintmoment. Ja. Dat ik naar de andere kant moest. En toen gaf Thomas Oudekotte, inderdaad mijn beste vriend.
Ja.
Die gaf een schouderduw en die won dat duel van mij. Ja, en ik ga echt als een kamikaze-piloot vlieg ik op hem in daarna. Hij is ook echt... Weet je,
hij was echt ontdaan.
Ja, hij keek me daar gewoon... Nou, ik had een paar keer mijn excuus aangeboden... want ik had er ook oprecht echt spijt van. Ja. Maar hij keek me echt aan van... Hoe kan je dit nou voor mij doen, man? Ja. Van iedereen die dit en dan jij...
Ik was toch je mat?
Ja, daar heb ik me wel echt slecht over gevoeld.
Omwille van de tijd moeten we echt door, jongens. Want we hebben weer een probleem op te lossen.
Oh ja.
En dat was... Hoe gaan we de supporter in tijden van wedstrijden zonder publiek toch binden of betrekken?
Moeten we nog even kort tussenstandje zo benoemen?
Ja.
Ja
ik snap dat jij het woord neemt en eroverheen probeert te praten.
Ik denk dat we dit moeten skippen.
Van Haar staat momenteel op 8 punten. Twee keer gewonnen in de aflevering en 2 bonuspunten op Twitter.
Ja.
Ikzelf sta op 3. En word jij nog steeds op een toch wel trieste 0. Maar misschien komt er vandaag verandering in.
Het is een fiasco, maar ik ga terugvechten.
Je had ook maar 9% de afgelopen stemming.
Ja, ik was niet sterk af. Ik had de eerste week moeten winnen, maar daar heb je jullie bijdrage aan. Thomas, ik wil dat jij aftrapt.
Ik had dus bedacht... bioscopen die gaan weer voor 1/3 van de capaciteit gaan ze weer open. Dus ik dacht, nou, bij Excelsior verkopen ze 2000 seizoenskaarten. De capaciteit is 4.500 man. Dat betekent dat je voor iedere thuiswedstrijd 500 man moet teleurstellen. Klopt dat? Ja, dat klopt.
Ja, volgens mij was je berekening in eerste instantie goed. Maar je moet in ieder geval 500 man teleurstellen.
Ja, je moet 500 man teleurstellen. Dus dat betekent dat je 1 keer in de 3 wedstrijden ben je er niet bij. Dus je moet wat verzinnen voor die supporters die... Dat klopt toch?
Ja, maar je liet er stilte van. Dus ik dacht, dit was hem. Ja, dat was hem niet best geweest.
Ik ben wiskundig zo zwak dat ik ook een beetje onzeker van word. Maar, dus je moet wat verzinnen om dat te compenseren. Nou, dus ik had bedacht, wat vinden supporters nou mooier dan het kijken van een wedstrijd in een vol stadion. Nou, er is niks mooiers, maar wat komt dan op tweede plaats? En toen dacht ik bij mezelf, hoe mooi zou het zijn als je gewoon met je grote helden tussen aanhalingstekens, zeg ik wel, bij Excelsior. Mm. Maar daadwerkelijk ook op het veld kan staan. Dus je organiseert 4 kleine toernooitjes. Iedere keer 500 man. Dus dan kom je uiteindelijk op 2000 man die een seizoenskaart hebben gekocht. En in die toernooitjes laat je ze teams maken van 7 tegen 7. Dus 10 man per toernooi. En in het toernooitje laat je ook teams van de selectie meedoen. En ieder kwartaal speel je één zo'n toernooitje af. En uiteindelijk hopen we dat in de zomer van 2021 alles weer vrij is. En degene die zich uiteindelijk hebben geplaatst, dus die de beste 5 van zo'n toernooitje, bedenk me nu eventjes zo, die spelen met z'n allen nog één groot slottoernooi met een mooi slotfeest. En die andere supporters, dus die 1500 laat je wel gewoon iedere week kijken. Maar je compenseert ze ook een beetje door met elkaar een mooi voetbaltoernooitje te spelen. Dat is,
ik heb plan. Het gevoel dat Thomas de column van Peter Heerschop heb gehoord.
Het is leuk. Ja, nog
ik weet niet of het de winnaar van de week wordt, maar Maarten...
Ja, ik weet niet. Ik ga mijn best doen. Ik heb een soort systeem bedacht.
Je hebt een systeem bedacht.
Voor het komende seizoen. Ja. Als we ervan uitgaan dat je toch misschien wel een heel seizoen zonder supporters het moet doen. Of met een kleine groep. Dat heet het Become a Team Member Season.
Wow.
Dus je probeert als club, en dat zal voor een club als Excelsior wat makkelijker zijn, omdat je gewoon een minder grote supportersgroep hebt dan bijvoorbeeld Feyenoord of Ajax.
Ja.
Je gaat toch, ondanks dat ze niet bij die wedstrijden kunnen zijn allemaal, en ze proberen het gevoel te geven dat ze dichterbij zijn dan ooit. Nou, hoe doe je dat? Je kijkt hoeveel mensen er naar het stadion mogen. Ik baal wel een beetje, want ik was eigenlijk zelf uitgegaan van bijvoorbeeld 500 man. Maar als het 500 zijn, dan wordt het al wel een beetje tricky dit. Maar
ja, hoe minder, hoe beter.
Ja, stel we doen het nog minder. Stel het zijn er 100. En hoe je dat...
Stel mag gewoon geen publiek.
Nee, gewoon een klein groepje. Anders is het helemaal niet zo. En hoe je dan bepaalt wie dat mogen zijn, dat kan je door middel van loting doen. Je zou het kunnen veilen als je er geld uit wil verdienen. Of daar is wel een manier voor te vinden. Dan laat je ze een week lang... mogen ze de trainingen bekijken. En het komt natuurlijk wel op de dag dat ze zelf kunnen. En op de dag van je tactische trainingen laat je dit schieten. Je zet ze, ze mogen naar de wedstrijd komen. Zeg je ze met een megafoon verdeeld over het stadion. Ja. Zodat ze dus... Kijk, iedereen die schreeuwt altijd vanaf de tribune.
Ja.
Maar je komt bijna nooit echt door tot de spelers. Maar ja, als je in een bijna leeg stadion met een megafoon zit, dan ben je te horen op Fox, overal. Dus kan je eindelijk een keer echt je stem laten gelden. Mm. En dit zelf vind ik de mooiste. Doe je met deze mensen, doe je bijvoorbeeld via Zoom of Skype, ga je de wedstrijd nabespreken.
Uh-huh.
Dus je deelt je groep op in bijvoorbeeld setjes van 2. Laten we zeggen, als je 24 man hebt, maak je dus 12 duo's. Die laat je dan zo'n Zoom-meeting doen of Skype met die laten we zeggen, 10 supporters. Mm. Doe je als duo je verhaal over wat je van de wedstrijd vond, hoe jij het beleefd hebt als speler. En dan kunnen die mensen daar vragen over stellen, opmerkingen geven. Dat, en vervolgens, om ze nog het laatste stukje... het gevoel te geven dat ze er toch een beetje bij zijn. Ja. Dus laat je die mensen, nadat ze zo'n week hebben meegelopen, een video opnemen van Hup Excelsior, wat dan ook. Denk, en die speel je dan af op de schermen tijdens je warming-up en als je het veld opkomt.
Sick.
Basta.
Beter dan niet van mij, denk ik.
Ja, het is een kanshebber. Maar ik moet nog komen.
Ik ben nu heel benieuwd, want Vriends die wil kosten wat het kost.
Van hij kijkt ook een beetje denigrerend of zo naar ons van, dit is niet best. Maar wat
nee, maar ik vond hem echt moeilijk deze week. Ik moet zeggen, het idee is pas in de laatste uren voordat ik hier aanschoof ontstaan. En het is geboren uit een enorme weerzin van mij om in een leeg stadion te spelen. Ik vind gewoon niks. Ik heb me ooit met Eagles echt per ongeluk gekwalificeerd voor de Europa League voorronde. Voor Fair Play Cup of zo. En toen speelden we uit bij Ferencvaros. Prachtige club, prachtig stadion. Maar dat was verboden voor het publiek, want het zat een vechtpartij en weet ik veel wat allemaal.
Racistisch,
nog geen 5% van de ervaring die dat kunnen zijn. Dus daar is het uit geboren. Dus ik heb het gedacht, we moeten dat hele stadion loslaten. Dat is waardeloos. Zeker zo'n kunstgrasveld, leeg stadion, sporthalgeluiden, schreeuwende trainer. Ik heb er niks mee. En toen dacht ik, wat is wel mooi en toegankelijk voor het publiek. En toen herinner ik me een potje voetbal op vakantie met vrienden. Ik geloof dat het Ibiza was. Waarin we op een veld speelden. En dat was omringd door hotels. hotels van jongere publiek, weet je wel. Dat was fucking mooi. Dus je hebt daar gewoon allemaal balkons van mensen die weet hoe dat gaat. Ze draaien daar muziek, ze zijn aan het indrinken voor de avond. Ze hangen van die vlaggen over die balustrade. En ze kunnen dan naar dat tourwedstrijdje kijken. Dus dat ik denk, dit is fucking mooi. En ik zat ook te denken aan die Italianen, die een paar weken geleden op het nieuws zagen, die corona-verveling gebruikte om liedjes te gaan zingen met elkaar. Dat was best wel romantisch en intens. Dus dat idee heb ik even laten gaan. We gaan voor de totale balkonbeleving. Ik was even aan het lopen langs de Rotterdam, het gebouw aan de voet van de Erasmusbrug. En toen keek ik naar boven en dan zag ik echt, nou ja, ik denk 40, 50 verdiepingen.
Ja, 44.
20 meter breed, honderden balkons van mensen die op gepaste afstand naar een evenement kunnen kijken. En ik heb daar een beetje zitten passen en meten. Ze kijken uit op een soort treurige loods. Dat was net te krap. Maar ik heb zitten denken van, ja, ik heb vaak genoeg in een soort Van der Valk hotel geslapen. Die een beetje uitzicht had op een treurige parkeerplaats. Of een soort grasveld zonder bestemming. Ik dacht, nou, het enige wat hier moet gebeuren is een voetbalveld. En dan kunnen die supporters in die hotels, want die staan toch leeg en die hebben het geld nodig. Dus die kunnen in groepjes van 2 of 3 gezinnen vanaf dat balkon, even ga je barbecue of een drankje erbij, op veilige afstand naar die wedstrijd kijken die gaat worden uitgespeeld. Ik denk, beter dan dit gaat het niet worden. De balkonbeleving.
Ik weet niet of die haalbaar is, maar ik vind hem wel
het
leuk.
Het is heel haalbaar.
Het enige wat er moet gebeuren eigenlijk is, we moeten een geschikte...
Je moet allemaal locaties gaan vinden waar je dus met...
Het veldje
moet bij de Rotterdam zijn, heb je altijd van die grote cruiseschepen. En die hebben soms van die sportvelden op het dek.
Zie je? Kijk, we hoeven alleen we maar een klaar. Hotel te vinden waar
dat,
je...
Maar dat zou natuurlijk helemaal gaan. Gewoon een ponton pakt en daar een voetbalveld op legt en dat je dat midden in de Maas legt en dat je dan gewoon vanaf de Maaskaders op 1,5 meter...
Als je deze had ingediend, dan had ik op jou gestemd.
Ja, maar die scharen we even onder Bart's inzendingen.
We gaan stemmen, jongens.
Ja, doen we het wijzen en daarna even benoemen wie op wie gewezen heeft.
Ik vind het goed.
3.
Wijs heeft de luisteraar niks aan, misschien moet ik gewoon zeggen.
Oké.
Mijn stem gaat naar Maarten de Voort.
Ja, die van mij gaat naar Bart.
Nu kan ik de Thomas van Aert tactiek doen en dan Thomas stemmen. Maar mijn... Thomas, jouw idee was zo slecht. Ja. Ik het is geen...
Yes.
Bart, gefeliciteerd met de 3 punten.
Ja, ik vond het een hatelijke doel.
Nee, maar ik vind echt een mooi idee, man.
Ja. Ik
vind het echt een geweldig idee.
Ik had echt vanmiddag... Ik wist dat dit ging komen. Ik dacht, ik heb echt letterlijk niks bedacht. Ging ik even lopen. En toen liep ik dus langs de Rotterdam, Kop van Zuid. En dacht ik van, ik zie al die balkons.
Maar je hebt bijvoorbeeld ook bij de... Hier zo achter de lijnbaan heb je ook allemaal van die flats. Daar liggen ook zo van die binnenplaatsjes. Je hebt heel veel flats met binnenplaatsjes.
En dat is veilig, toch? Ik kan gewoon kijken naar die wedstrijd. Maar is het stadion los?
Is hier een heuse denktank aan het ontstaan? Of
ja, ik denk het wel.
Het vriendenteam, wat toch onder luid gejuich is onthaald. Ja, en nu
deze
dit.
Goud. Je moet alleen zorgen dat je die voetbalvelden daar op mooie plekken neerlegt.
Ik zeg, als Denzel Dumfries niet naar onze show komt, dan gaan wij naar Denzel Dumfries. Dus het interviewtje van de week komt van Denzel. En het is een van mijn grote favorieten. Maarten, jij hebt hem denk ik paraat staan.
Nee, maar...
Het was... ik zie je erbij. Het was een interview van, ik geloof, van Veronica Insight, waarin Denzel na een ander defeat wordt gevraagd. Er worden allerlei pizza's en kapsalon besteld. Hoe zit dat eigenlijk? Het is jammer dat je zijn gezicht er niet bij ziet. Misschien kun je de link delen, maar ook zijn stem is mooi genoeg.
Nog één dingetje over iets anders. Johan Derksen die zei vrijdag bij Mark van Bommel dat er groepjes waren, dat er kapsalon besteld werd en dat er pizza's besteld werden. Wat is daarvan waar?
Zie je mijn gezicht?
Ja.
Denk je het zelf? Wat denk je zelf?
Ja, daarom vraag ik het aan jou.
Nou, dat slaat
gewoon... Jij zegt dat het nergens op slaat.
Nou, dan kan ik je nu zeggen dat slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon klinkklare onzin. Er zijn nooit zorgen. Maar wat is er besteld?
Kapsalons en pizza.
Wanneer?
Dat zei hij onder Mark van Bommel, dat hij daar ruimte liet daarvoor.
Nee, we zijn een professionele club. Het ziet er natuurlijk allemaal niet goed uit, maar wij bestellen geen pizza en shawarma en dat soort dingen.
Lust je wel een kapsalon?
Ja, ik lust hem wel, maar alleen in de vakanties.
Je moet eigenlijk zijn hoofd erbij zien, vind ik. Maar hij is stom verbaasd.
Denzel, gefeliciteerd trouwens. Met zijn vriendin is zwanger, zag ik. En hij was jarig. Ja, of was zij jarig?
Denzel was jarig en zijn vriendin is zwanger. Dus,
die foto op Instagram die verdient wel even wat extra aandacht. Ik mag het niet van hem zeggen, want hij zei ik heb hem heel vaak over moeten doen. Dus Dus bespaar me je de kritieken. Maar hij heeft een heel zielig feesthoedje.
Ja.
Dus ik zeg tegen feesthoedje wel echt geweldig nieuws. Maar die foto die is wel echt bizar. Hij zei, ja, alsjeblieft, begin er niet over. Maar ja, zijn interviews. Wat ik altijd wel mooi vind. Kijk, ik ken Denzel vanuit mijn tijd bij Sparta.
Ja.
En hoe zo'n jongen dan... Ja, ik vind hem hier vreselijk grappig. Maar hij verandert gewoon voor de ogen van de camera. Hij is helemaal niet de Denzel die ik ken. Of vind je van wel?
Ja,
ik vind hem wel oprecht.
Ja, maar... Hij is wel oprecht, toch?
Ja, nee, hij is zeker oprecht. Maar hij is wel anders dan hoe wij hem kennen. Maar dat heeft waarschijnlijk iedereen.
Ja, ik weet niet. Hij is oprecht verbaasd. En ja, ik weet niet, hij verdedigt het team ook wel.
Ja, nee. Ja.
Het is niet negatief.
Nee, ik bedoel het helemaal niet negatief. Maar ik bedoel meer te zeggen van ja, dit is niet als je met hem in discussie gaat.
Klopt.
Dan is hij heel anders dan, maar dat hebben wij waarschijnlijk zelf ook als we voor de camera staan.
Ja, klopt. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, bij ons worden wel gewoon pizza's besteld na de wedstrijd.
Ja, zeker.
Ja, pizza's hebben we ook wel eens in de bus, ja.
Kapsel heb ik nog niet.
Ja, maar dit ging over dat ze het gewoon met lunch en zo zouden hebben op de club. Dat zover zijn we nog niet.
Hij heeft ook interview over zachte en harde voeten. Die vind ik ook zo legendarisch. Ja. Hij is echt een bodemloze put.
Gaat het over toetouch of niet?
Stenen
voeten.
Ja, ja. Dat interview is ook zeker het kijken waard.
Ja, maar deze moeten we even terugkijken. Maar omwille van de tijd moeten we toch in een recordtempo naar de tips van de week.
Ja. Even een korte vraag. Ik heb op Twitter naar welke podcast we zelf eigenlijk luisteren.
Ja, eigenlijk ik wil wel antwoord op geven. Ik heb van de week een nieuwe ontdekt die ik heel erg leuk vond. En die is van mijn tweede favoriete cabaretier, Tim Fransen. Die heeft, ik geloof in opdracht van de Volkskrant, beantwoord die wat kijkersvragen over het virus, over deze tijd. Het heet de nabeschouwing, dat is de titel. En het is fucking mooi. Hij doet gewoon een monoloog. Dit duurt maar een half uurtje, is goed behapbaar. En het is licht en grappig. En op een gegeven moment zingt hij ook nog een stukje opeens super mooi. Maar het is vooral een hele grappige beschouwing van de coronatijd. Dus dat was de eerste aflevering van de week en die was echt raak. Dus die luister ik graag. En jullie?
To.
Ja, ik heb zitten luisteren naar Woeste Meuk van Nico Dijkshoorn en Tim Knol. Ik heb naar die zitten luisteren van Wilfried de Jong. Wilfried de Jong is persoonlijke favoriet. Ik hou van zijn programma's en ik vind dat hij mooi kan vertellen. Heb ik van genoten. Ja, ging ook heel erg over Rotterdam, ja. dus dan ben ik al snel aangehaakt. Maar de rol van Tim Knol is me nog niet helemaal duidelijk.
Geen enkele functie in de hele podcast.
Nee, maar dat is ook wel mooi. Maar ze hebben ook dingen gemaakt waarin hij muziek opneemt. Dus okay. Dat is ook wel mooi.
Ik heb ook eens het luisteren, het duurt een uur. En ik denk dat Tim Knol daarin 20 seconden rol speelt.
Ja, maar het is wel, ik heb er wel met plezier naar zitten luisteren.
Is goed.
Maarten.
Kijken dan. Ik ben groot fan van de Joe Rogan Experience. Mm. Ik luister niet alles, want hij komt 2 of 3 keer per week met een show van 1 of 3.
Ja.
Er zitten goede dingen bij. De Rudy en Freddy show van Rutger Bregman. Ik durf het bijna niet meer te zeggen.
Hij moet iedere week genoemd worden.
Ja, sorry.
Wie ook iedere week genoemd moet worden is...
Korpot.
Ja, over Rudy en Freddy gesproken. Korpot.
Ja, toch.
Ik heb een andere ontdekt nu die ik dan tijdens het fietsen luister, is Betrouwbare Bronnen. Ik denk niet dat mensen het heel over het algemeen heel leuk vinden. Het gaat over geschiedenis. Het zijn twee best wel serieuze mannen. Maar dit gaat bijvoorbeeld over de rol die Nederland altijd in Europa heeft gespeeld. Ze hebben de minister van Buitenlandse Zaken, als ik het goed heb, van Hongarije bijvoorbeeld een keer in de show. Dus Betrouwbare Bronnen heet die. Dat is het voor mij qua podcast. En als ik hem dan even qua tips moet gelijk afmaken. Maar.
Boekie van de week, wat je hebt.
Ik heb 2 films gekeken, dit keer die ik echt leuk vond. Gandhi, is een oude, uit 83 al. Nou ja, dat spreekt voor zich.
Ben Kingsley.
Ja, dat vond ik top. En deze kan ik jullie allebei ook echt aanraden. The Biggest Little Farm.
Okay.
Ken je hem?
Nee.
Gaat over een stel die, omdat hun hond niet stopt met blaffen in een appartementje ergens in de stad in Amerika... Mm-hmm. Gaan ze een droom achterna. Dat is een totaal biologische boerderij starten. En dat starten ze dan op een stuk land van 81 hectare of zo. En dat wordt uiteindelijk echt een ziek paradijs. Komt van duurzaamheid.
Lekker
en...
linksverhaal.
Ja, zeker.
Ik hoor
de
stem overslaan. Ja.
Ik dacht echt dat ik het een uur had volgehouden. En ik denk,
ik had het al eerder gehoord. Maar het was ook één keer tijdens een serieus gesprek. Dus toen dacht ik, ik ga het nu niet zeggen.
Ik benadruk het gewoon.
Ja, ik doe mijn best. En een boekje moet dat dan ook nog even erbij... Ik heb Sterrenkunde voor mensen met haast gelezen. Aanradertje wel, als je het leuk vindt. Was die weer overslaan?
Ik had nog één klein dingetje. Dat was gisteren M. Paulien Cornelissen over haar Japan-fetish. En daar aan tafel zaten Nathan Rutje, Sjoerd Moussou en Ronald de Boer. En die zaten hun ogen uit te kijken van wat zij nou eigenlijk allemaal aan het vertellen was. Maar dat ging vervolgens over de mooiste voetbalshirts. Toen vroeg ik me eigenlijk af, wat is jouw mooiste voetbalshirt in jouw kledingkast? Die van mij weet ik wel.
Ik heb, ik vind het, het shirt van Argentinië heel mooi. Daar heb ik een shirt van gekocht. Een combinatie van witte en hele lichtblauwe banen vind ik, ik geloof het mooiste shirt, ja. En jij?
Ik heb een shirt gekocht ooit van Duitsland. Ja, ik vind het, ja, sorry. Duitsers. Ik vind dat zo'n mooi shirt. Ja. Gewoon dat witte, dat staat echt, ja, ik vind het echt klasse uitstralen. En ik heb er zelf eentje van Ter Stegen, ook van Duitsland. Heb ik in Duitsland gespeeld, keept hij daar. Dus dat
die is, heb je gereld.
Ja, hij hoeft mij niet te hebben. Ik zat op de bank. Ja, ik zeg, joh, ik ben toen gewoon best wel naar hem toegesneld. Want ik dacht van,
ja, mooi. Ja, is toch mooi?
Het was met verschillende lichtingen. En zij gingen naar het EK en wij niet. Want hij is een paar jaar ouder, dus we zouden helemaal niet tegen hem moeten spelen. Ja. Fantastisch shirt. Ja, steken. Jij?
Nee, ik ging vroeger altijd op vakantie naar Frankrijk. Tot mijn spijt nooit naar Italië. Want in Italië had je van die kraampjes waar je neppe shirts kon kopen.
Turkije zijn ze nog beter
en
kopers.
Ja, maar toen ging nog niemand naar Turkije in mijn jeugd. En toen wisten we altijd wel mensen te charteren die voor mij een shirtje van Juventus van Del Piero mee konden nemen. En mijn allereerste Del Piero shirt heb ik nog in de kast hangen. Die pas ik nog steeds ook. Dus bij speciale gelegenheden trek ik hem aan. Del Piero staat toch net wat boven Robin van Persie in mijn heldenklassement.
Nog wel. Dus als die naar de podcast wil komen. Santos trouwens, het bekende blad, heeft een mooi nummer uitgebracht.
Ja, daarop.
Met de mooiste eredivisie shirts. Ja. Dus wellicht kunnen we die alle drie even inkijken. En
jij nog
een
tipje, Bart?
Ja, ik wil afsluiten met een nieuwe Netflix documentaire die heel veel mensen nog gaan zien, denk ik. Het gaat over Michael Jordan. Het heet The Last Dance. Ik heb helemaal niks met basketbal. Ik weet er niks vanaf. Maar ik was wel echt onder de indruk van hem en zijn teamgenoten. En vooral, er zijn nu twee afleveringen online. De groei van een rookie, beetje verlegen jongen nog. En dat is in anderhalf jaar, twee jaar tijd, is het zo ongelooflijk beest geworden. Fantastisch lichaam, sprongkracht, breed lijf, zoveel zelfvertrouwen. Ja, het is fucking mooi om te zien.
Ja, ik zag van de week statistieken dat Michael Jordan zijn rookie year was beter dan Kobe Bryant zijn beste jaar ooit.
Ah, het is echt je ziet wel echt een bizar talent in de sport. Die Chicago Bulls van niets naar vijf of zes kampioenschappen op rij brengt.
Nog even zijn honkbalcarrière. Dat is misschien.
Ja, hij is één jaar gestopt. Is hij gaan honkbal? Dat las ik ook.
Dat is geniaal. Daar is ook een keer een documentaire over gemaakt. Dat is echt prachtig. Hij kan er dus echt geen reet van het honkbal. Ja. Maar door zijn bizarre trainingsethiek wordt hij dus duidelijk beter in die sport. Dus hij heeft gewoon helemaal geen aanleg voor die.
Ja. Maar wat is de reden dat hij gaat honkballen?
Ja, dat vond hij volgens mij gewoon mooi om te doen. En daarna is hij ook weer gaan basketballen. Ja. Ja, schitterend.
Ik heb geen idee, maar zeker voor basketballiefhebbers is het mooi. Maar ik ben het dus helemaal niet. Maar het is waanzinnig om te zien.
Hoe zijn mentaliteit is natuurlijk iets. Ja. Dat is zoiets.
Ja, ik wist dat bijvoorbeeld niet. Maar echt een bizarre werkethos. En wil om alles te winnen wat er te winnen valt. En is echt inspirerend om te zien. Dus daar wil ik mee afsluiten.
Dat was hem.
Wederom geen probleem van volgende week genoemd.
Ja, die komt wel op Twitter. Volg ons op Twitter trouwens.
We blijven gelijk, we blijven amateurs ook.
Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week.